Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 122 zingen wij het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En wat er verder volgt. Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek Ezra, daarvan het 8e hoofdstuk, te beginnen bij het 15e vers. Wij herzeggen u Ezra 8, de versen 15 tot het einde. Doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, en daarvan de paragrafen 8 en 9... En zingen wij daarna uit Psalm 34, vers 4, des Heren engelschaart, Een onverwinbare hemel wacht rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. Psalm 34, vers 4.
De voorbeelde verkiezing is niet menig gelijk, maar één en dezelfde van al degenen die zalig worden, beiden in het Oude en Nieuwe Testament. Aangaande de schrift ons een enig welbehagen, voornemende raad van den wille Gods voorstelt, waardoor hij ons van eeuwigheid heeft verkoren, beiden tot de genade en tot de heerlijkheid, tot de zaligheid en tot de weg der zaligheid, ten welke hij bereid heeft, opdat wij daarin wandelen zouden. Dezezelfde verkiezing is geschied, niet uit het voorgezien geloof en gehoorzaamheid des geloofs, heiligheid of enige andere goede hoedanigheid of geschiktheid, als een oorzaak of voorwaarde tevoren vereist in de mens die verkoren zou worden, maar tot het geloof en gehoorzaamheid des geloofs, tot heiligheid enzovoort. En dienvolgens is de verkiezing de fontein van alle zaligmakend goed, waaruit het geloof, de heiligheid en andere zaligmakende gaven en eindelijk het eeuwige leven zelf als vruchten vloeien, naar het getuigenis van den apostel. Hij heeft ons uitverkoren, niet omdat wij waren, maar opdat wij zouden zijn heilig en onberispelijk voor hem in de liefde. Esther 8, vanaf vers 15 tot het einde. En ik vergader hen aan de rivier, gaande naar Ahava, en we legerden ons al daar 3 dagen. Toen let ik op het volk en de priesters, en vond al daar geen van de kinderen van Levi. Zo zond ik tot Eliezer, tot Ariel, tot Shemaja, en tot Elnathan, en tot Jareb, en tot Elnathan, en tot Nathan, en tot Zacharia, en tot Misulam, de hoofden, en tot Jora, Rib, en tot Elnathan, de leraars. En ik gaf hun bevel aan Iddo, het hoofd in de plaats Kasifja. En ik legde de woorden in hun mond om te zeggen tot Iddo zijn broeder, en de Netinim in de plaats Kasifja, dat zij ons brachten dienaars voor het huis onze gods. En ze brachten ons naar de goede hand onze gods over ons een man van verstand, van de kinderen van Maheli, de zoon van Levi, den zoon van Israël, namelijk Serepja, met zijn zonen en broederen, 18. En Asapja en met hem Jesaja van de kinderen van Merari, met zijn broederen en hun zonen, 20. En van de Netinem, die David en de vorsten de diensten der Levieten gegeven hadden, 220 Netinem, die allen bij namen genoemd werden. Toen riep ik al daar een vasten uit aan de rivier Ahava, opdat we ons verontmoedigen voor het aangezicht onze Gods, om van hem te verzoeken een rechte weg voor ons, en voor onze kinderkens, en voor al onze haven. Want ik schaamde mij van de koning een heer en ruiters te begeren, om ons te helpen van de vijand op de weg. Omdat wij tot de koning hadden gesproken, zeggende, de hand onze Gods is ten goede over allen die hem zoeken, maar zijn sterkte en zijn toren over allen die hem verlaten. Alzo vasten wij en verzochten zulks van onze God, en hij liet zich van ons verbidden. Toen scheidde ik 12 uit van de oversten der priesters, Serebja, Hasabja en 10 van hun broederen met hen. En ik woog hun toe het zilver en het goud en de vaten zijn de offering van het huis onze Gods, die de koning en zijn raadsheren en zijn vorsten en gans Israël die er gevonden werden geofferd hadden. Ik woog dan aan hun hand 650 talenten zilver en 100 talenten vaten in talenten, aan goud 100 talenten en 20 gouden bekers tot 1000 drachmen en 2 vaten van blinkend goedkoper begeerlijk als goud. En ik zeide tot hen, gij zijt heilig den Heere en deze vaten zijn heilig, ook dit zilver en dit goud, de vrijwillige gave den Heere uw vaderen God. Waakt en bewaart het totdat gij het opweegt in tegenwoordigheid van de oogsten der priesters en levieten en de vorsten der vaderen van Israël te Jeruzalem in de kamers van des Heeren huis. Toen ontvingen de priesters en de levieten het gewicht des zilvers en des gouds en der vaten om te brengen te Jeruzalem ten huize onze Gods. Alzo verrijzen wij van de rivier Ahava op den 12e en 1e maand om te gaan naar Jeruzalem. En de hand onze Gods was over ons en redde ons van de hand des vijands en desgenen die ons lagen legden op de weg. En wij kwamen te Jeruzalem en wij bleven al daar 3 dagen. En op den 4e dag nu werd gewogen het zilver en het goud en de vaten in het huis onze Gods aan de hand van Merimot, den zoon van Uria, den priester, en met hem Eleazar, de zoon van Pinehas, en met hem Jozabad, de zoon van Jeshua, en Noadja, de zoon van Binui, de levieten, naar het getal en naar het gewicht van dat alles. En het ganse gewicht werd tenzelfde tijde opgeschreven. En de weggevoerden die uit de gevangenis gekomen waren, offerden den God Israëls brandoffers. 12 varren voor gans Israël, 96 rammen, 77 lammeren, 12 bokken ten zondoffer, alles ten brandoffer den Heeren. Daarna gaven zij de wetten des konings aan des konings stadhouders en landvoogden aan deze zijde der rivier. En zij bevorderen het volk en het huis Gods.
Wensen de tekst worden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in Ezra 8, het gehele hoofdstuk. We lezen nu alleen de versen 21 tot en met 23 aan u voor. Toen riep ik aldaar een vaste uit aan de rivier Ahava, opdat wij ons verootmoedigden voor het aangezicht onze Gods, om van hem te verzoeken een rechte weg, voor ons en voor onze kinderkens en voor al onze haven. Want ik schaamde mij van de koningen, heer en ruiters te begeren, om ons te helpen van de vijand op de weg, omdat wij tot de koning hadden gesproken, zeggende, de hand onze Gods is ten goede over alle die hem zoeken, maar zijn sterkte en zijn toren over alle die hem verlaten. Alzo vasten wij en verzochten zulks van onze God, en hij liet zich van ons verbidden. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden Ezra's reis naar Jeruzalem. Ezra's reis naar Jeruzalem. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op zijn reisgenoten. In de tweede plaats willen we letten op zijn reisvoorbereidingen. En in de derde plaats willen we letten op zijn reisdoel. Dus de tekstwoorden bepalen ons vanavond bij Ezra's reis naar Jeruzalem. In de eerste plaats willen wij u wijzen op zijn reisgenoten. U kunt dat vinden in de eerste 20 versen van dit hoofdstuk. Onze tweede gedachte zijn reisvoorbereidingen. Dat begint in het 21ste vers en dat loopt door tot het 30ste vers. En onze derde gedachte zijn reisdoel, het 31ste vers tot het einde. Gemeente, wij mogen vanavond opnieuw een begin maken met het overdenken van de geschiedenissen rondom Ezra. In het vorige seizoen hebben wij de eerste 7 hoofdstukken met elkaar overdacht. En in die periode ging het vooral om de eerste terugkeer uit Babel. Het volk van Israël is niet in één keer weggevoerd naar Babel. Er zijn verschillende wegvoeringen geweest. Maar het volk van Israël is ook niet in één keer teruggekeerd uit Babel. Er zijn ook verschillende terugkeren geweest. De vorige keer hebben wij gewezen op de terugkeer onder leiding van Jozua en Zerubabel. En toen al hebben wij erop gewezen dat een deel van het volk van Israël in Babel is achtergebleven. En misschien kunt u nog herinneren wat de reden daarvan was. Ik heb toen 2 redenen gegeven. In de eerste plaats, er was een deel van hen dat wilde niet terug. Zij waren onwillig. Zij hadden daar in Babel het zo goed, beter konden zij het niet krijgen in hun beleving. Ze hadden helemaal geen zin om zo'n lange reis te gaan maken en dan aan te komen in een stad die alleen maar bestond uit puinhopen. En gemeente, er zullen er ook geweest zijn die begeerden om terug te gaan. Zij waren wel gewillig gemaakt om terug te gaan, maar ze konden niet. Er kunnen ook allerlei omstandigheden zijn waarom mensen bij die eerste terugtocht niet mee konden gaan. En wat is het nu een voorrecht dat er niet een enkele uittocht is geweest uit Babel, maar dat daar nog een uittocht op is gevolgd. 80 jaar later krijgt men weer de gelegenheid om weer te keren. En nu niet onder Jozua en Zerubabel, maar nu onder leiding van Ezra, de schrijver van dit boek, de priester en de schriftgeleerde. In Babel was er geen tempel, En de taak van de priesters was toen vooral om onderwijs te geven. De vorige keer hebben wij al stilgestaan bij het 7e hoofdstuk. En in dat 7e hoofdstuk, daar hebben we gehoord in het 10e vers. Want Ezra had zijn hart gericht om de wet des Heren te zoeken en om te doen en om Israël te leren de inzettingen en de rechten. Jongens en meisjes, Ezra had maar één begeerte en dat was de wet van de Heren, de wil van de Heren aan het volk te onderwijzen. Maar bij het woord moest ook daad gevoegd worden. Leer en leven moeten samengaan. En Ezra had de begeerte om terug te keren naar Jeruzalem. En de koning Artasasta die heeft hem daarvoor ook de gelegenheid gegeven toen hij dat verzocht. En zo breekt het jaartal aan 458 voor Christus. En vindt er een tweede terugkeer plaats. Ezra krijgt ook de gelegenheid om als hij teruggekomen is in Jeruzalem de wet van zijn God weer te herstellen. En hij mag ook mensen aanstellen die daarop toezien dat dat zal gebeuren. Het wordt een reis van ongeveer 5000 personen. Het wordt een reis van ongeveer 1500 kilometer. Moet u niet gering over denken. Een weg vanuit Mesopotamië naar Syrië, naar Judea. Het is een reis die precies 4 maanden zal duren. Dat is geen kleinigheidje. Het is geen plezierreis. En we zouden ons af kunnen vragen, hoe komt het dat 5000 mensen zich daar uiteindelijk toch voor ingeschreven hebben om die reis met Ezra te maken? Er kan eigenlijk maar één reden voor geweest zijn als je op al de bezwaren let, gemeente. En dat is de liefde tot het huis des Heren. De liefde tot de dienst des Heren. Dat trok. En daar heeft men die reis voor over gehad. Is dat nou niet bemoedigend vanavond dat er nog een tweede terugkeer is? Ik weet niet hoe u het vorige seizoen hebt afgesloten. Is er een heimwee in uw hart geweest dat u niet bij die reizigers naar Jeruzalem behoort? Dat u altijd nog in het Babel der zonde verkeert? Wel nu gemeente, dan mag nu in dit seizoen bij vernieuwing de nodiging uitgaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En als er onwil in ons hart is, dan mogen de Heere die onwil wel verbreken. En als er onmacht in ons hart is, dan is er bij hem ook doen aan. Want bij hem is geen onmacht. Dan mogen de Heere ons meetrekken onder leiding van die grote Ezra. De Heere Jezus Christus, van wie deze Ezra een beeld is. In Ezra 2 hebben wij gezien dat de reizigers op die eerste reis, die werden gegroepeerd rondom de steden. De steden waar ze vandaan kwamen. Dat was eigenlijk de orde in de lijst. En in deze lijst worden de gezinnen vermeld. De families worden vermeld die optrekken. En dan is dat een lange lijst die ons hier gegeven wordt. In de versen 1 tot en met 14, er staat: dit nu zijn de hoofden hunner vaderen, met hun geslachtsrekening, die met mij uit Babel optogen, onder het koninkrijk van de koning Artasasta. Dus niet alle namen worden hier genoemd, want er staan geen 5000 namen in dit 8e hoofdstuk. Maar de namen van de hoofden der vaderen, de families, worden genoemd. En dan de eerste familie die genoemd wordt, dat is de familie van het priesterlijk geslacht, de familie van Aaron. Kijkt u maar in het 2e vers, daar wordt gesproken over de kinderen van Pinehas, Gerson, de kinderen van Itamar, Daniel. Dit zijn nakomelingen van Aaron. van het priesterlijke geslacht. Zij worden als eerste genoemd en ja, hun terugkeer is ook zo belangrijk, want het gaat immers om het herstel van de tempeldienst. En hoe zal men de tempeldienst kunnen herstellen als er geen priesters mee optrekken? De Heere heeft het hart van deze priesters overgebogen om gehoor te geven aan de oproep. En na dat priesterlijk geslacht leest u van het koninklijk geslacht. Kijk maar, er staat van de kinderen van David Hattus. Dus dat is nog een nakomeling, een verre nakomeling van koning David. En dan worden 12 andere geslachten genoemd in de verzen 3 tot en met 14. U begrijpt dat wij vanavond al die 12 geslachten niet na kunnen gaan, maar ik zou er eentje uit willen lichten. U leest dat in het 13e vers. Daar wordt gesproken over de kinderen van Adonikam. Welke namen waren Elifelet en Jeiel en Semaja en met hen 60 manspersonen? Wie zijn het die hier worden bedoeld in dit 13e vers? Deze laatste kinderen van Adonikam. Waarom worden ze genoemd de laatste kinderen van Adonikam? Wel, het eerste gedeelte van deze familie is 80 jaar geleden vertrokken. Met Jozua en Zerubabel. En toen zijn er heel veel uit die familie meegegaan. Dat waren er 666. En er is een klein deeltje van de familie achtergebleven. En nu na al die jaren komen die laatste ook nog. Dus die hele familie is teruggekeerd vanuit de gevangenis en is weer in Jeruzalem aangekomen. Wat een troostrijke gedachte. Er zullen er misschien geweest zijn van de vaderen die met een bloedend hart hun nakomelingen hebben achtergelaten. Ze gingen allemaal niet mee. Ze wilden allemaal niet mee. Of ze konden allemaal niet mee. En nu 80 jaar later brengt de Heere de rest van de familie naar Jeruzalem. Als we dat nou eens in geestelijk opzicht overzetten, gemeente, dan geeft dat vanavond ook moed. Dan zijn er misschien van ons voorgeslacht die al ingezameld zijn in het hemelse Jeruzalem. Dan zijn er misschien van ons voorgeslacht die tranen geweend hebben over hun kinderen, over hun kleinkinderen, over hun nageslacht. En weet u dat de Heere nu bij machte is om misschien wel na 80 jaar ook de rest van zo'n familie op de smalle weg te brengen die ten leven leidt? Wat is het groot als je hele gezin op de goede weg mag zijn? Wat is het groot als het misschien zo is dat straks in het hemelse Jeruzalem wel gehele families zullen zijn. Door de Heere bijeengebracht. Dat is het bemoedigende van die lijst die hier genoemd wordt. En dan komen ze aan de rivier de Ahava. Daar vindt de verzameling plaats. En dan voordat ze op reis gaan legeren zij zich daar 3 dagen. En dan neemt Ezra polshoogte, wie zijn reisgenoten zijn. En als hij dan oplet, dan ziet hij daar de priesters inderdaad. Hij ziet nakomelingen van koning David. Hij ziet allerlei families. Maar er is 1 geslacht dat ontbreekt. En dat zijn, buiten het priesterlijke geslacht, de kinderen van Levi. Van de kinderen van Levi is er behalve de priesters niemand gekomen. Niemand. En ik weet niet of u dat nog herinnert van de vorige keer. Maar bij die eerste terugkeer waren er van de kinderen van Levi ook niet zoveel gekomen. Toen waren het maar 74 personen. En nu is er niemand. Waarom niet? Wel, ze zijn druk met van alles en nog wat. Ze zijn bezig misschien met allerlei goede dingen of met hun eigen belangen. Maar blijkbaar is er geen plaats om met hun broeders terug te keren naar Jeruzalem. Dat is heel aangrijpend. Want de levieten, dat zijn de knechten van de priesters. De levieten, jongens en meisjes, die hebben in het huis van de Heere een voorbeeldfunctie. Ze hebben daar een taak gekregen. Ze zijn bevoorrecht. Dus je zou verwachten dat juist die levieten vooraan in de rij stonden om terug te keren naar Jeruzalem. En juist die levieten die ontbreken. Ze zouden voorgangers moeten zijn, maar ze kennen hun verantwoordelijkheid niet. En wat ligt daarin vanavond ook een beschamende les. Als de Heere ons voorrechten heeft gegeven, dan brengt dat ook grote verantwoordelijkheden met zich mee. En wat zie je juist vaak, dat het misgaat bij degene die verantwoordelijkheid dragen. Bij degene die leiding behoren te geven. Er is een boek verschenen in het verleden met de titel De Theologen Gingen Voorop. En de theologen gingen voorop niet op de goede weg, dat had zo moeten zijn, maar eigenlijk in de weg van dwaling. In de weg van afval. De theologen gingen voor op de verkeerde weg, in plaats van dat zij het volk de goede weg wezen. Wat doet Ezra dan? Hij heeft die levieten zo hard nodig. Want er is verwachting in zijn hart dat de dienst des Heren hersteld mag worden. Dus wat doet hij? Het is ons voorgelezen. Hij vormt een gezelschap, een gezantschap, dat die levieten op moet wekken om toch mee te gaan. En zo zijn er die deze levieten op gaan zoeken en die ze opwekken om mee te gaan. En dan uiteindelijk, dan verzamelen ze er 30 in getal. 30. Niet veel. Eigenlijk maar een hele schrale opbrengst. We lezen van de Netinim. De Netinim, wat zijn dat voor mensen? Dat zijn de mensen die eigenlijk toegevoegd zijn aan de levieten. Het zijn geen levieten. Maar koning David en de andere vorsten hebben knechten, dienaars gegeven, die de levieten mochten helpen in het huis des Heren. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, die Netinim, die staan nog onder de levieten. Dus je hebt de priesters, je hebt de levieten, en de hulp van de levieten, dat zijn de Netinim. En we lezen van de Netinim dat er 220 gekomen zijn. Dus dat is een verhouding, zou je kunnen zeggen, van 1-7. Wat is dat beschamend voor die levieten? Dat de Netinim hen voorgaan. 1-6, op elke leviet 6 dienaars, diep verootmoedigend. En wat zou het groot zijn, gemeente, als dat ook voor ons vanavond tot ontdekking zou mogen zijn. Zo vaak is de roepstem al uitgegaan. En is uw hart al gewillig gemaakt? Hebt u die hartelijke keuze al mogen doen? Of is het misschien juist zo dat degene van wie je het verwacht had, degene die verantwoordelijkheid dragen, degene die een functie in de kerk mogen hebben, degene, ach vult u maar in, dat juist diegenen achterblijven en dat anderen hen voor mogen gaan? En dan weet ik ook wel, gemeente, we zijn met een uitwendige keuze, zijn we er niet. Dat is niet genoeg. Maar als er geen keuze in ons hart gevallen is, dan zou ons dat toch tot droefheid moeten zijn. Dan zou ons dat toch moeten verootmoedigen. Dan zou het voor ons toch een wonder moeten zijn dat vanavond opnieuw de nodiging mag uitgaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Dus een reisgezelschap wat hier samen gevormd wordt, gemeente, om met Ezra mee te gaan. We gaan naar onze tweede gedachte, de reisvoorbereidingen. Want dan staat er, toen riep ik aldaar een vaste uit aan de rivier Ahava. We zouden zeggen, nou, de reizigers die zijn er. En als de reizigers die zich ingeschreven hebben gekomen zijn, nou, dan kan de reis beginnen. Nee, de reis kan nog niet beginnen. Ezra houdt eerst de bidstond. Een bidstond in het openbaar. Natuurlijk zal hij ook persoonlijk zijn knieën gebogen hebben. Maar dat was voor Ezra niet genoeg. Het gaat hier om een zegen die nodig is in het openbaar. En Matthew Henry schrijft zo mooi dat voor openbare zegeningen moet in het openbaar gebeden worden. Dus het is niet zo, gemeente, dat een voorbeden in de kerk niet een meerwaarde zou hebben. Zeker, er zijn heel veel verborgen dingen, daar hoef je niet in het openbaar voor te bidden. Daar hoeft een dominee op de preekstoel ook niet allemaal voor te bidden. Maar als het om openbare dingen gaat, zegt Matthew Henry, is een openbaar gebed nodig. Inmiddels is er een goed gezelschap. De levieten zijn gekomen, de priesters zijn er. We zouden zeggen, nou, Ezra, wat wil je nog meer? Wie moet er nog bij komen? Wel, God moet erbij zijn. Dat was voor Ezra het allerbelangrijkste. Anders kon hij niet op reis. Doe ons van deze plaats niet optrekken, zegt Mozes, zo uw aangezicht niet met ons gaan zal. En dat is voor Ezra ook menens, want hij staat, ik riep al daar een vasten uit. Dus dat was niet zomaar even iets om erbij te doen, maar dat was voor hem noodzaak. De Heere moet voorop gaan. Hij riep een vasten uit, dat betekent dat hij het volk verbood om te eten en te drinken. En dat ze zich geheel moesten wijden aan het vragen om de zegen des Heeren. Er staat dat zij zich verootmoedigden voor het aangezicht des Heeren. En dan wordt er een woord gebruikt dat wil zeggen dat ze hun schuld beleden hebben. Dat ze zich onthouden hebben van allerlei dingen die het lichaam aangaan. Dat ze beleden hebben dat ze niks verdiend hadden dat de Heere mee zou gaan. Gemeente, daar is wat van uitgegaan. Daar in Babel, daar zijn enkele duizenden mensen en die gaan op de knieën in het openbaar bij de rivier, omdat ze zonder God niet kunnen. Ik denk dat we daar ook nog wat van kunnen leren. Zo vaak dan schamen wij ons in het openbaar. Dan durven wij in een restaurant haast niet eens een gebed te doen. Dan durven we op ons werk onze handen haast niet te vouwen en onze ogen niet te sluiten. En ik begrijp wel, het zal ook niet altijd even makkelijk zijn. Als je van alles en nog wat naar je hoofd geslingerd krijgt, maar toch geloof ik. Als het nou echt om God te doen is, gemeente, dan denk ik toch dat je er wel overheen kunt zien wat de mensen er nou van zouden zeggen of denken. Als je echt je onwaardigheid inleeft, zoals Ezra zijn onwaardigheid heeft ingeleefd, dan is het ook niet moeilijk om je in het openbaar te verootmoedigen. Om zelf als voorganger te zeggen, Heere, ik heb alles verzondigd en verbeurd. U bent aan ons niet verplicht. Dat groepje mensen wat op reis gaat, dat zijn geen rechthebbende mensen. Als ik ze zo eens schadesla, gemeente, dan is het eigenlijk maar een hoopje arme zondaren. Wel met een begeerte in het hart. En door de Heere samengebracht, o soms na aandringen. Maar door de Heere samengebracht en zich verootmoedigend voor het aangezicht des Heeren. En waar hebben ze dan om gebeden? Er staat om hem te verzoeken een rechte weg. Een rechte weg, hoe moet dat? Want er loopt geen asfaltweg naar Jeruzalem. Een rechte weg. Een rechte weg, dat is het tegenovergestelde van een kromme weg. Of het is het tegenovergestelde van een steile weg. De steile weg is levensgevaarlijk. Een kromme weg staat in de Bijbel ook niet goed bekend. Maar een rechte weg, dat is eigenlijk een uitdrukking om te laten zien dat hij vraagt om Gods geleide, om Gods bescherming. Ezra onderschatte niet. Wij onderschatten de dingen soms zo. Als we naar het ziekenhuis moeten, kan het zijn dat we het onderschatten. Als we een reis moeten maken, kan het zijn dat we het onderschatten. Maar we zijn altijd omringd door gevaren. Lichamelijk. Maar ook op die geestelijke reis, die als wij als het goed is maken, zijn heel veel gevaren. Die moeten wij niet onderschatten. Zoveel van Gods kinderen vallen ook, ze struikelen ook. Omdat ze te weinig de gevaren onder ogen zien. Om hem te verzoeken, een rechte weg. Voor ons, voor onze kinderkens en vooral onze haven. Dus voor ons, maar ook voor onze kinderen die zo kwetsbaar zijn. En ook voor onze bezittingen die we meevoeren. Want niets is veilig. Alles moet door de Heere bewaard worden. We zullen het straks zien, dat is allemaal niet vanzelf gegaan. Als de Heere niet voor hen gezorgd had, dan was er niks van terecht gekomen. En dan staat er zo ontroerend in het 22e vers, want ik schaamde mij om van de koning een heer en ruiters te begeren. Dat had eigenlijk een kleine moeite geweest. Ezra die had naar koning Artaxasta kunnen gaan. En hij had kunnen zeggen, kijk koning, er zijn er zoveel die zich ingeschreven hebben. Maar u begrijpt ook wel dat het een gevaarlijke onderneming is. En zou u ons wat paarden en ruiters ter beschikking willen stellen die rondom ons heen rijden. En die opletten of er geen vijandelijke aanval komt. En die bewapend zijn en die ons beschermen. Dat geeft ons toch wel een wat veilig gevoel. Want je zal daar straks maar lopen in de woestijn en in de rug aangevallen worden. En ja, hoe moeten wij ons verdedigen? Bovendien, ze hebben nog wel wat bij zich ook. Ze hebben allerlei kostbaarheden bij zich, zullen we straks zien. Ze hebben goud en zilver bij zich. Ze hebben de vaten van het huis des Heren bij zich, die de vorsten vrijwillig gegeven hebben. Ze hebben een schat aan vermogen bij zich. Nou, als mensen zijn die dat door zullen hebben, dan zal er vast en zeker een roofoverval plaatsvinden. En toch gemeente Ezra durft het niet. Ik weet zeker dat Artaxasta had hem dat gegeven. Het was ook de gewoonte in die tijd om een reisgeleide te geven. Maar Ezra deed het niet. Waarom deed hij het niet? Had toch zo makkelijk geweest. Ezra topt ergens over. En dat is, hij heeft tegen die koning gesproken over zijn God. En hij heeft van die God gezegd, die God, koning, die zegent al degene die het om hem te doen is. En die God, die straft degene die niet op hem betrouwen, die zich niet op hem verlaat. Maar o koning, als je het van die God mag verwachten, dan zul je nooit beschaamd uitkomen hoor. Die God, dat is een almachtig God. Onze God hoeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. En hij roept de dingen die niet zijn, alsof ze er waren. Dus Ezra die heeft groot van God gesproken. Is dat verkeerd? Nee, dat is helemaal niet verkeerd. Dat is goed. Wij spreken vaak veel te klein van God gemeente. Veel te klein. Ezra die heeft goed en groot van God gesproken. Maar ja, het moet er maar eens op aankomen. Je hebt mensen die spreken goed van God, maar ze durven niks aan God over te laten. Dat geloofsvertrouwen op God, dat valt toch wel erg tegen. En u voelt wel, als je groot van God spreekt en uit heel je leven blijkt niet dat je het van hem verwacht, ja, dan maak je God eigenlijk verdacht. Dan zeggen ze, ja, kijk, die man, die heeft wel een grote mond. En hij spreekt wel goed van zijn God, maar hij durft het er ook niet mee. Blijkbaar is die God niet zo sterk als hij gezegd heeft. En niet zo machtig als hij ons heeft voorgehouden. Kijk, en daar was Ezra bang voor. En daarom durfde hij niet om een heer en om ruiters te vragen. Hij was zo bang dat de koning zou zeggen, ja, maar Ezra, man, klopt het dan niet, die verhalen die je mij allemaal verteld hebt? Hij schaamde zich om dat te doen. Is het dan altijd verkeerd? Is het dan altijd verkeerd om hulp te vragen? Mag je dan nooit de middelen gebruiken? Het is heel opmerkelijk. En dominee Vergunst heeft daar een keer heel duidelijk op gewezen. Dat in Nehemia 2, vers 7, we hopen daar als de Heer het geeft later nog wel bij stil te staan. Daar gebeurt eigenlijk precies het tegenovergestelde. Want als Nehemia op reis gaat, dan zegt hij tegen de koning, zo het de koning goeddunkt, dat men mij brieven geven aan de landvoogden aan gene zijde der rivier, dat ze mij overgeleiden, totdat ik in Juda zal gekomen zijn. En de koning had oversten des heers en ruiteren met mij gezonden. Dus Nehemia die gaat naar de koning en die zegt tegen de koning, koning, wil u een briefje schrijven aan de landvoogden aan de andere kant van de rivier, dat ze in opdracht van u zorgen dat wij een vrijgeleide krijgen. Dat we bescherming krijgen. En de koning zei, dat is goed. En hij deed het ook. Was dat verkeerd van Nehemia? Nee, we lezen nergens dat de Heer Nehemia daarom gestraft heeft. Maar gemeente, je moet op de omstandigheden letten. Als je hier naar de omstandigheden van Ezra kijkt, dan zou het de Heere schade geven als Ezra dit zou doen. En dat kan Ezra niet verdragen. Kijk, er kunnen wel eens dingen zijn in het leven waarvan een kind van God zegt, nee, ik kan het niet. Ik kan het niet. En daarmee wil hij niet altijd zeggen, of zij altijd zeggen, dat het voor alles en iedereen verboden is. Maar als je nou zo groot van je God gesproken hebt en de Heere gaat het beproeven, moet je dan naar mensen om toevlucht? Wat is het dan groot als je met Ezra mag zeggen, Heer, ik vertrouw op u. Oh, wat zult u dan met uw grote naam doen? Laat toch aan de koning zien, laat toch aan het volk zien dat u een waarmaker bent van uw woord. Ezra was bang om de Heere ontrouw te zijn. Voelt u, gemeente, kinderen van God, die zijn wel eens bang dat ze de Heere ontrouw zijn. En dat verdient de Heere niet. En dat geeft hen soms een hele voorzichtige levenswandel. Ze kunnen lang niet alles wat andere mensen soms wel doen. En dan zijn er best wel voorbeelden te noemen, u begrijpt het. Ik denk ook aan de hele discussie rondom inenten bijvoorbeeld, waarvan u gelezen hebt in het Reformatorisch Dagblad, zoals dat ook in Barneveld plaatsvindt op dit ogenblik. Dominee Vergunst heeft toen een artikel geschreven over deze twee gebeurtenissen. Over Ezra en Nehemia. En wat nou voor Ezra tot grote zonde was. Wat Ezra nou nooit kon doen. Wat voor Ezra een blokkade vormde tussen de Heere en zijn ziel, dat heeft Nehemia wel gedaan. Maar de omstandigheden waren anders. Je kunt die twee niet met elkaar vergelijken. Je kunt de omstandigheden niet met elkaar vergelijken. Het gaat om Gods eer. En die stond voor Ezra op het spel. En daarom lag zijn grens zo nauw. En kon hij absoluut aan de koning niet om bijstand vragen. De Heere, dat heeft hij gezegd tegen de koning, de hand onze Gods is ten goede over alle die hem zoeken, maar zijn sterkte en zijn toren over alle die hem verlaten. We hebben het gezongen uit Psalm 34 van des Heere engels gaat een onverwinbare legermacht. Wel nu, als je dat geloofsvertrouwen hebt, gemeente, dan kun je de hulp van mensen op dat moment niet aanvaarden. Ik denk aan Psalm 32, maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheden. Ja, je kunt wel zingen, en je kunt wel tegen een ander zeggen, maar als de Heer het nou eens gaat beproeven, is dan dat vertrouwen er ook in ons leven, gemeente? En als dat er is, heb je geen hulp nodig. Dan heb je geen escorte van de koning nodig. Als je mag weten, de Heere is aan mijn zijde, dan geeft de Heere een garantie die geen dokter mij geven kan. En die geen mens op deze aarde mij geven kan. Het verlaten op de Heere, dat is een werk des geloofs. En dan mogen we met z'n allen wel heel erg jaloers zijn op Ezra. Als je ziet hoe hij dat geloof hier mag beoefenen. Want een man draagt een grote verantwoordelijkheid. Met een paar duizend mensen de woestijn in te gaan. En het zou zomaar kunnen zijn straks dat er een roofbende komt. En dat ze allemaal neergesabeld worden. En dat er van die hele terugkeer niks terecht komt. Dat is waar, dat kan allemaal gebeuren. Maar heren, wat zult u dan met uw grote naam doen? Kan toch niet? Het is toch niet mijn zaak, heren? Het is uw zaak. En dat geeft Ezra krediet. Heel veel krediet op de Heere. En daarom durft hij het niet. De hand onze Gods is ten goede over alle die hem zoeken. Alzo vasten wij. Ja, het is allemaal niet vanzelf gegaan. Dus het is geen conclusie geweest voor Ezra. Hij heeft er ook tegenop gezien. Hij is ook aangevallen door de vorst der duisternis. Die gezegd heeft, ja man, jij met je geloof, nou zul je openbaar komen. Wacht maar. O, vast en zeker heeft dat in zijn ziel een strijd gegeven. Maar hij heeft zich voor God verootmoedigd. Hij heeft de Heere aangelopen als een waterstroom. En dan staat er, en hij liet zich van ons verbidden. De hemel ging open. Er kwam rust in zijn ziel. Hij kreeg het vertrouwen om met de Heere de reis te aanvaarden. En als dat zo is, gemeente, dan maakt niemand je ongerust. Echt niet. Dan ligt dat zo vlak. Dan is dat zo goed. We krijgen in het volgende vers alvast een blik vooruit. Maar dan gaat hij vertellen hoe dat die reis afgelopen is. De schrijver wilde geen twijfel over laten bestaan. Natuurlijk doet de Heere wat hij gezegd heeft. Toen scheidde ik uit, dat hoort ook nog bij die voorbereidingen. Toen scheidde ik uit van de overste der priesters, Serepja, Hasapja en 10 van hun broeders met hen, 12 priesters. En waar zijn die 12 priesters voor nodig? Wel, er zijn tempelschatten mee te voeren. Heilige vaten. En wie moeten er op die heilige vaten passen? Heilige mensen. Heilige mensen, afgezonderde mensen, priesters. Die vaten die mochten niet verontreinigd worden. En daarom worden er 12 priesters uitgekozen die een dubbele verantwoordelijkheid hebben. Want ze moeten niet alleen op zichzelf passen. En ze moeten niet alleen op hun familie passen. Maar ze moeten ook passen op de gouden en de zilveren vaten en op het geld. Waar zij een bijzondere verantwoordelijkheid voor dragen. Nog niet zo makkelijk. Als je 4 maanden op een zak met geld moet passen. Dat is nog niet zo makkelijk, gemeente. Als je 4 maanden op een schat voor het huis des Heren moet passen. Stel je voor dat het gestolen wordt. Stel je voor dat je het kwijtraakt. Stel je voor dat het stuk gaat. Je moet het straks wel weer teruggeven. Het was niet van die priesters. Grote verantwoordelijkheid. En zo zijn er nog mensen op wiens schouders de Heere soms een dubbele verantwoordelijkheid legt. Ik denk aan ambtsdragers. Afgezonderde mensen. Zij moeten passen op de heilige vaten. Ja, geen goud en zilver. Maar ze moeten passen op de gemeente, op de mensen die afgezonderd zijn. Op de mensen voor wie zij mede verantwoordelijk zijn. En dat lijkt iets heel moois te zijn. Dat is ook een grote verwaardiging. Maar gemeente, dat is ook een ontzaggelijke verantwoordelijkheid. Om het straks aan de Heere terug te kunnen geven. Om er zelf niet de schuld van te zijn dat de helft verloren is gegaan. Kijk, en als er een gouden beker verloren gaat, dat is verschrikkelijk. Maar als er een mens verloren gaat, dat is nog veel erger. Dus mensen krijgen soms, dat kunnen we hieruit leren, een dubbele verantwoordelijkheid. En er wordt precies geteld wat ze krijgen. U kunt het lezen. Dus het is niet zomaar dat ze allemaal iets meekrijgen waarvan later niemand meer weet hoeveel het was precies, nee. Tot op de gram nauwkeurig wordt duidelijk wat iedereen meekrijgt. Zodat straks ook blijken zal dat ze er goed op gepast hebben. En dan krijgen ze de opdracht, vers 29, waakt en bewaart. Twee dingen. Waakt. Je moet erop passen. En je moet het bewaken. Desnoods moet je ervoor vechten om het te behouden. Maar je moet zorgen dat het goed overgebracht wordt. Toen ontvingen de priesters en de levieten het gewicht des zilvers en des gouds en der vaten om te brengen te Jeruzalem, het huis, naar het huis onze Gods. Wat een verantwoordelijkheid. Als de zielen op je hart wegen. En daar hoef je niet alleen maar ambtsdrager voor te zijn. Maar gemeente, ik denk dat er meer heilige mensen zijn dan ambtsdragers. Geheiligde mensen. Die van de Heere ook een grote verantwoordelijkheid krijgen. En als dat gewicht gaat drukken op je hart. Dat wij geroepen worden om te waken en te bidden. Dan weegt de gemeente. Dan weegt je familie. Dan weegt je gezin op je hart. Dat kan niet anders. Het is een voorrecht om een kind van God te mogen zijn. Om begenadigd te mogen zijn. Maar het is ook een grote verantwoordelijkheid. En dat hoorde ook bij die reisvoorbereiding. Dat Ezra deze mensen daar ook op gewezen heeft. De grote taak die ze hebben. En dat hoort nog bij de taak van Gods knechten. Om daar ook op te wijzen. De grote verantwoordelijkheid die we hebben. We gaan naar onze derde gedachte, zijn reisbestemming. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 135, daarvan het eerste en het twaalfde vers. Prijs de naam van uw God, zere knechten hier vergaard. En het twaalfde, Sion loof met dankbare stem, God uw Heere die eeuwig leeft. Psalm 135, vers 1 en 12. Onze derde gedachte, zijn reisdoel of zijn reisbestemming. Alzo verreisden wij van de rivier Ahava op de 12e der eerste maand om te gaan naar Jeruzalem. En de hand des Gods was over ons en redde ons van de hand des vijands en over degene die ons lagen legde op de weg. 4 maanden onderweg geweest. Nou, dan hebben ze best wel wat meegemaakt. Mooie reis geweest. Als wij 2 weken op vakantie gaan, jongens en meisjes, dan kun je er een heel fotoalbum van maken. Maak je zoveel mee. Hoe is dat met Ezra geweest? Het zal wel een mooie reis geweest zijn. Nou, alles wat hij ervan zegt is dat de hand onze Gods over ons was en redde ons van de hand des vijands en degene die ons lagen legde op de weg. Nou, als dat nou het reisverslag is van die 4 maanden, dan kunt u wel een klein beetje indenken wat dat voor reis geweest is. Dat gaat er toch altijd anders dan we denken. Dan zou je verwachten, kijk, deze mensen hebben een goed doel. Het is voor de naam en voor de zaak des Heren. Dan zou je toch verwachten, nou, geen vuiltje aan de lucht. Het gaat allemaal vanzelf. Maar het is een reis geweest waarin vijanden op hun weg gekomen zijn en er mensen geweest zijn die lagen legden op de weg. Dus die eigenlijk geprobeerd hebben om ze ten val te brengen of in een list te betrekken of in ieder geval om de reis onmogelijk te maken. Maar van alle kanten zijn ze tegengewerkt. Waarom? Moet dat nou zo? Gemeente, ik weet niet hoe het in het hart van Ezra geweest is, maar dan had hij zo goed gesproken van zijn God. En nou moet het er zo diep door, ja. De Heere gaat dat in het leven van zijn kinderen vaak wel beproeven. En waarom doet de Heere dat? Zodat ze later kunnen zeggen, kijk, ik heb goed gesproken van mijn God, maar ik heb er nog 1000 keer te weinig van gezegd. Want juist in de ellende, juist in de moeite, juist in de strijd, heb ik geleerd dat ik nog veel meer aan mijn God heb dan dat ik dacht eraan te hebben. Ik moet denken aan Newton. Gedicht wat we wel eens aangehaald hebben. I asked the Lord. Hij vroeg, Heere, mag ik u beter leren kennen? En toen kwam er een tijd in zijn leven dat de hel losbrak. En dat hij twijfelde of hij wel een kind van God was. En hij kon niet meer bezien dat het nog goed zou komen. En toen de Heer hem daar doorheen gevoerd had, uiteindelijk ging hij zien dat de Heer zijn gebed verhoord had. Hij wilde de Heer beter leren kennen. En toen heeft hij mogen leren dat zelfs in de dikste duisternissen, dat zelfs in de schaduw van de dood, dat zelfs bij de grootste vijanden de Heer voor zijn kinderen zorgt. En dat zal straks in die dankdag ook wel gebleken zijn, die ze na die 4 maanden in Jeruzalem hebben mogen houden. De hand des Heren, onze Gods, was over ons. En dat is die hand waar we pas van gehoord hebben en van onder eeuwige armen. Die was over hen, die beschermde hen. En dan is het altijd niet gemakkelijk. Al die mensen werden ook beproefd. Sommigen hebben misschien toch wel een beetje gemakkelijk zich opgegeven om mee te gaan naar Jeruzalem. En als de Heer het niet verhindert, dan gaat een mens weer terug. Orpa ging terug. Als we zelf de keus maken, gemeente, gaat een mens weer terug. Maar in de beproeving maakt de Heer het ook dieper. In het leven van zijn kinderen. En vervult hij het ook. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunne zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. En wij kwamen te Jeruzalem. Moet dat geweest zijn. Dat weerzien ook met de broeders. Met die eerste die teruggekeerd waren. En we bleven daar 3 dagen. Lezen we. In Esra 7, vers 9 kunt u zien hoe lang die reis geduurd heeft. 4 maanden. En ze zijn moe. Ze houden 3 dagen rust. Eindelijk op de bestemming gekomen. En op de 4e dag, dan moeten die priesters komen, die gezorgd hebben voor het zilver en het goud. Er wordt afgewogen om te kijken of ze er goed op gepast hebben. En wat blijkt, alles is er nog. Ondanks de aanslagen die er geweest zijn, ondanks de rovers die hebben toegeslagen, ondanks, ze hebben hun werk goed gedaan. Een voorbeeld voor ons allen. Want wat zijn wij inmiddels al verloren, waar wij verantwoordelijkheid over dragen. We passen er vaak ook lang niet op, zoals we erop zouden moeten passen. Dat mogen we wel een voorbeeld nemen aan deze priesters. En dan eindigt het met een dankstond. Het begon met een biddag bij de rivier Ahava. En ja, kijk, dat vergeten we dan weer vaak. Dan heeft de Heer uitgeholpen. Dan ben ik door de operatie gekomen. Dan is de vijand afgeweerd. En dan, ja, dan dankdag houden als het goed is. Maar vaak in de nood denken we er wel aan. Maar als de nood dan voorbij is, en dan komt er hier een bijzondere dankstond. We lezen hier dat er offers gebracht worden, 12 varren, 96 rammen, 96, dat is 8 keer 12, en 12 bokken. 12, 12, 12. Waarom? Een weerspiegeling van het hele volk, de 12 stammen. Dus wat je hier proeft op deze dankdag, gemeente, dat is iets van, we zouden zeggen, de kerkelijke eenheid. Ondanks de scheuren die er lopen door het huis van Israël. Maar als het tweestammenrijk terugkomt uit Babel, dan is er een hartelijke begeerte om met de broeders herenigd te mogen worden. 12, 12, 12. Dat is iets waar wij ook gesteld op behoren te zijn. De nood van de tijd zou ook ons samen moeten drijven. We zouden de eenheid moeten zoeken. Veel meer dan we nu doen. Niet kosten wat het kost. Dat natuurlijk niet. Maar wel met een diep verlangen. Als het goed is, is dat toch in het hart aanwezig. Vader, ik wil dat zij één zijn gelijk als wij één zijn. En daarna gaven zij de wetten des konings aan des konings stadhouders en landvoogden aan deze zijde der rivier. Daar zijn ze voor gekomen. De wetten moeten weer ingevoerd. Gods woord moet weer gehoorzaamd. Dus het is niet zo dat ze nu zeggen, nou ja, we zijn terug en laten we nou eerst maar eens voor onszelf wat gaan doen. Nee, de eerste dingen die ze ter hand nemen is terug naar het woord. Terug naar de wet, want daar ligt de bron van het verdriet. Die puinhoop hier komt daardoor dat wij het woord Gods hebben losgelaten en daarom tot de wet en tot de getuigenis. En laat er ook op toegezien worden, want het zal zijn als zij niet spreken naar dit woord, het zal geen dageraad hebben. En zij bevorderde het volk en het huis Gods. Dus ze mogen meehelpen, ze mogen bevorderen de bouw van de tempel, waar de grondstukken reeds van liggen. We hebben dat het vorige seizoen herdacht. De Heere geven, gemeente, dat het voor ons een aansporing mag zijn om te verlangen naar het hemelse Jeruzalem. We hebben het zo goed in Babel. Velen willen niet eens weg. Want zeg nou eens eerlijk, er zijn zoveel nodigingen geweest, maar waar hangt het nou vast? Eigenlijk, als we eerlijk zijn, dan moeten we zeggen, ja dominee, we willen niet. Want kijk, dan moet je dit loslaten, moet je dat loslaten. Kijk eens wat die mensen meegemaakt. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Dan krijg je vijanden. Die nou mijn vrienden zijn, worden straks mijn vijanden. Ik zit er niet op te wachten. Dat is ten diepste wat er leeft in ons hart. Maar ik hoop dat de Heere iets in ons hart wil uitstorten van die hartelijke liefde tot Hem. Want dan verbreekt alles. Al moet je dan alles achterlaten. Wat je opgebouwd hebt. Dan moet je dan alles met Abraham de rug toekeren. Uit uw land, uit uw maagschap en uit uw vaders huis. Dan is het er vanzelf uit. Dan is het, Heere, hier hebt u mij. Dan is het zoals Mozes en Rut mochten doen. Ze hebben niet alleen hun woord aan de Heere gegeven, maar ze mochten hun hart aan de Heere geven. En dan zeg ik niet, als dat zo is, dat je een hele makkelijke weg krijgt. Dan zeg ik niet dat je geen vijanden meer hebt. Dan zeg ik niet dat er niks op afkomt. Maar dan zeg ik wel wat Ezra gezegd heeft tegen de koning. En gemeente, dat geldt ook vandaag nog. Dan zeg ik wel, de hand onze Gods is ten goede. Over alle die hem zoeken. Maar zijn sterkte en zijn toren over alle die hem verlaten. Amen.